En die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der paarden. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 142 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 142, de eerste vier versen.
Thank you.
alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. De God Abrahams en Isaac en Jacobs, de God onze Vader, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt een heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het woord in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent en gelooft, dat door hem heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En u broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw vorsten, oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van zijn profeten tevoren verkondigd heeft, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen. Gelijk mij dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Een God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden dat hij jullie de zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk en van u afkeren van uw boosheden. Tot zover de schriftlezing. We zoeken het aangezicht des Heren gemeenschappelijk gebed. Heere, deze dag, Pinksterdag, maar die Pinksterdag is geweest, het heilsfeit van Pinksteren, zoveel eeuwen geleden, dat de geest werd uitgestort op alle vlees, ook krachtigste profetie van Joël, en in die dagen zal ik mijn geest uitgieten op alle vlees. En de ouderen zullen dromen, de jongelingen zullen zijn gezichten zien. Heere, dat het ook in onze dagen nog een rijke uitwerking mag hebben, hoewel in onze dagen de afval vermenigvuldigt. Maar gij zult uw volk niet doen afvallen, hoewel ze daar zo'n smart over hebben, zoals van Barig geschreven staat. De afval van het Joodse volk, en hij moest ophouden met wenen, want hij kon met zijn tranen het oordeel niet afwenden. Dat ging allemaal door. Ik breng een kwaad over alle vlees, we leven in exact dezelfde dagen. Maar tot Barig werd woorden van zaligheid en troost gesproken, want het was een godzalige Barig, een godzalige Jeremia, die ook de klaagliederen heeft geschreven vanwege de afval des volks. Heren, ook dat we ons maar niet zouden wanen in een andere tijd. Gij hebt wel opwekkingen gegeven, ook tijdens de Pinksterdag. Duizenden kwamen er tot bekering en ook in de historie kunnen we dat lezen. Dat gij rijkelijk gewerkt hebt door de hand van opwekkingspredikers zoals Whitfield. Maar in onze dagen schijnt alles weer toegesloten te zijn, hoewel gij leeft en regeert tot in eeuwigheid. Heere, gedenk nog in uw barmhartigheid te midden van de oordelen. Gedenk uw kerk wereldwijd, dat we ons in uw daden mochten verheugen, ja, dat we ons mochten verheugen in de Zoon uw eeuwige liefde. Want gij hebt tot hem gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden zal gezet hebben aan de voetbank uw voeten. O, gij mocht ons aandoen met kracht uit de hoge Heer. Opdat we ook die woorden zouden ontvangen die gelijk Petrus de woorden heeft gesproken, waarvan staat geschreven dat ze die gane aannamen, gane ontvingen. ontvingen met kracht uit de hoge, met kracht in hun zielen. O, want er wordt zo lichtvaardig over gesproken, over dat paralambamo, maar dat is een soevereine godsdaad. Gij mocht dat ook in ons midden verheerlijken. Zegen ons en onze kinderen, Heere, zegen ook buitenslands grenzen, die heidenen die gij toch te boek hebt staan, dat hun volheid zal ingaan. Zoals gij ook de goddeloze Efraïm te boek had staan als een dierbare zoon en toegebracht heeft, bekeerd. Want wie slecht is, keren zich herwaarts. O, wij mochten maar bedenken dat als wij ons boven Kain en Judas verheffen, dan hebben we niet de ware zelf ontdekken. Want dan zal het wonder blijken, wat is het dat gij het op mij gemunt heeft, daar er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming kunt. Gij handelt krachtens de eeuwige raad uwer uitverkiezing. Heren, daar hebben wij niet mee te beginnen, want hier zegt ook de apostel Petrus, bekeert u, opdat uw zonden zouden worden uitgewist. En dat is het begin van de wedergeboorte. Daar begint gij, daar begint Christus. Hij is het begin daarvan. Hij is de bewegende oorzaak ervan. Want hij heeft alles met bloed betaald. Het dierbaar bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. O Heer, mochten we daarin geledigd zijn, mochten we daarin verklaard liggen, mocht dat onze grond zijn, het fundament der zaligheid. De uiterste hoeksteen Jezus Christus, gebouwd en geworteld in de leer van de apostelen en profeten. Lieve Heren, dat we daarin mochten volharden, gelijk ook geschreven staat van de Pinksterlingen. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het broodbreken, in alles. Er was geen leerverschil onder de Pinksterlingen. En er was toch een diversiteit van mensen uit allerlei landen, maar geen leerverschillen. Want de Heilige Geest leert geen leerverschillen. Houdt er maar één mening op na. En dat is de leer van onze Heer Jezus Christus, waarvan niet mag worden afgeweken. O Heere, dat we toch in die voetstappen mochten gaan, in die voetsporen mochten gaan. En het ook mochten uitdragen. Mocht het ook hier nog, ja, kon, mocht het zijn deze dag gebeuren, dat er zielen tot bekering komen. Want gij hebt uw geest uitgestort. Ontvang de Heilige Geest. Dan zeg gij tot uw discipelen, al in de inleiding van Pinksteren. O, mochten we erom verlegen raken, want ze waren alle volhardende en biddende en smekende. Op grond van de belofte des Vaders. Omdat hen die tweede trooster was beloofd door de eerste trooster. O Heere, mochten we die eerste trooster kennen, want anders zullen we de tweede trooster niet kunnen ontvangen. Dan zijn we dubbel gezegend als wij beide troosters, de tweede persoon en de derde persoon, en dan kennen we ook de eerste persoon van het goddelijke wezen. Ja, door hem gekend zijn, want dat is nog veel meer. Hem lief te hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. O, stort uw liefde uit rijkelijk in onze harten. Verheerlijk uw naam en kracht over de ganse aarde. De macht en de krachten maken zich op, maar gij hebt hen al overwonnen. Ook die laatste strijd waarin de duivelse ruiters zich opmaken, gij zult hen verslaan. De ruiter op het witte paard met zijn duizenden engelen. En gij hebt niet eens engelen nodig, want gij spreekt en het is en gij gebiedt en het staat. Heren, o, wij mochten ook deze dag vervuld worden met de Heilige Geest. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de eenzame. Er zijn zoveel mensen eenzaam in onze dagen, omdat de kerk er overheen schreeuwt. De kerken schreeuwen over alles heen. En hebben geen zicht meer op het verlorene. Maar gij hebt zicht, o goede herder. De enige herder die we hebben. Waartoe gij gezonden heeft, o, mocht dat ook deze dag verheerlijkt worden. om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. Mocht gij ook in die koninkrijk, uw koninkrijk uitbreiden en die terroriserende maffialeiders, want dat komt in onze dagen wel gruwelijk openbaar, hoewel ook gij het land moest ontvluchten omdat er een Herodes was. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. O, we moeten maar niet veronderstellen dat als wij u vrezen, dat alles ons voor de wind gaat. Want we hebben de wind tegen. De wind van de kerkelijke opinie, de wereldopinie, alles tegen. Maar zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons overgegeven. En hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Heere, ach, mocht er toch in dat geloof blijven. Op grond van de voorbidding van Christus. Lieve Heere, verheerlijk dan uw naam, uw koninkrijk. Ja, dat die komen om Jezus willen. Ja, de Pinkstergeest uitgestort, beloofd door de eerste trooster. En er kwamen duizenden zielen tot bekering. Door middel van de prediking van Petrus. Zoals we ook hebben overdacht over die goddeloze Efraïm. Een koek die niet omgekeerd was. Een afgodendienaar. Hij diende de Baal. Hij was levendig gestorven. En die gaat de Heere toebrengen. Waarom? Omdat Efraïm te boek stond bij God als een dierbare zoon. Ja, dat kun je toch niet narekenen. Dat kun je toch niet narekenen. God zoekt altijd het slechtste. En dat is ook werkelijk zo. We kunnen dat door de geschiedenis heen lezen. Hier hebben we ook, begint dit hoofdstuk 3 met een Mefibozet, een zekere man, die kreupel was van zijn moeders lijf. Werd gedragen, nou dat moest Mefibozet, die werd gedragen, dat was ook zo'n krukkenloper. We weten niet eens of die dat wel kon. Welke zij dagelijks zette aan de deur des tempels, genaamd de schone poort, dat was de hoofdpoort van de tempel. En hieraan kan je al zien dat de Joden waren afgeweken van de leer, want onder het volk Israël, onder het oude Israël Gods, mochten geen bedelaars gevonden worden. Daar mochten geen bedelaars in hun midden zijn, dus deze man die had onderhouden moeten worden door de kerk, door de diaconie, laat ik het zomaar eens zeggen. Maar het werd niet gedaan. Die fariseeërs die gingen tegenover hem voorbij. En dan zat hij aan de schone poort. En zo moet u het echt verstaan, hoor. Want het was door de wetten van Mozes verboden dat er een bedelaar in het Israël Gods zou zijn. En een zekere man die kreupel was van zijn moeders lijf, dus van zijn geboorte, omtrent 40 jaar, want dat komt later openbaar, werd gedragen, welke zij dagelijks zetten. Nou, dat had die man dan nog, dat hij een stel dragers had. Maar het waren niet die dragers, die drie mannen, die hun vriend droegen en door het dak lieten zakken voor de voeten van Christus. Zulke dragers waren het niet. Ze dumpten hem daar voor de schone poort, omdat ze hem zelf niet wilden onderhouden. Dat moet je er allemaal in lezen, want mensen lezen er overal zijn. En hij werd daar gezet aan de schone poort om een aalmoes. Want ze zetten hem daar neer en zeggen, nou, zorg nou verder maar voor jezelf. Dat is toch al iets van onze dagen. Helpende handen. Ja, en dan zetten ze je ergens neer en nou moet het allemaal zelf doen. Om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Ja, wat moest die mens eigenlijk met een aalmoes om zijn huur te betalen? Zo zal het wel geweest zijn, want geef zo'n man eens een zak met aalmoezen, een zak met zilverlingen. Hij kan er niks mee doen, want hij kan geen meter lopen. Dus hij kan het ook niet besteden. Dus dat moet u goed verstaan. Hij werd door de zijnen gedragen, waarschijnlijk zijn broers, om hen af te betalen. Want ze zeggen, ja, je moet ook betalen voor huisvesting en noem maar op. En die man die zag Petrus en Johannes aankomen, die gingen niet tegenover hem voorbij, maar die liepen aan de zijde waar hij gezeten zat. Welke Petrus en Johannes ziende als zij in de tempel zouden ingaan. En hij riep hen aan, hij bad hen, staat er, dat hij een aalmoes mocht ontvangen. Nou, dat riep hij de hele dag. En sommigen die wierpen hem wel wat toe. En hij verwachtte het ook van Petrus en Johannes, maar er staat er iets wonderlijks. En Petrus sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: zie op ons. Ik denk dat die man daar wel door verschrikt is geworden. Want dat was nog niet gebeurd tijdens zijn zitten aan die schone poort. Dat mensen zo sterk op hem zagen. Ja, er waren vele melaatsen in Israël, vele kreupelen, vele door de duivel bezeten. En dat is in onze dagen precies hetzelfde, maar het wordt allemaal weggemoffeld door zo'n EHBO-prediking. Dat zijn nou de strikken van de duivel in de Reformkerken. Het wordt allemaal weggemoffeld, het wordt allemaal gedoofpot. Alle ongerechtigheid wordt gereformatoriseerd. En alle dominees doen het. Want ze zwijgen over de roepende kerkzonde. Dan heb ik het nog geen eens over de zonde van land en volk. Ze doofpotten de roepende kerkzonde. Dat zijn geen knechten van God. Kijk, de val in Adam wordt in al die refopreken gebagatelliseerd. En men stapt met 7 mijlslaarzen over die val heen. En men begint direct Christus te preken. Nou, dat hebben de profeten en apostelen niet gedaan. Nou, die hebben wel Christus gepreekt en dien gekruisigd. Dat verwijst naar de diepte van onze val. Kijk, de woorden kunnen genoemd worden, maar de zaken slaat men over. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar angst der hel mij alle troost deed missen. Wordt niet meer gekend, ik zeg niet in absolute vorm, want God houdt zijn kerk hoor. Maar dan wel een kerk buiten de legerplaats, die je in de Reformkerken niet kan vinden. Maar elk mens is van nature van de duivel bezeten. En of dat nou uitwendig openbaar komt of niet, doet niet ter zake. We liggen in de klauwen van de duivel. En in het stuk der ellende wordt dat beleefd. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Nou, dat hoor ik echt niet meer. En je kunt dat toestemmen, maar er is in onze dagen wat dat betreft, de inleving, de geloofservaring wordt beide niet meer gevonden. Ik hoor het ook niet van broeders in Christus. Ze komen er niet meer uit op. Uiteindelijk scheiden dan ook de wegen. Dat moet je echt zeggen, want ja, daar heb ik voor gebeden. Heb je ook verhoring gehad op je gebed? Wat heeft de Heere gesproken? Al dat bidden in onze dagen. We gaan verder. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. Nou, er staat iets. En dan zeggen de kanttekenaren een aalmoes. Dat staat er niet. Die man die heeft misschien wel ingeleefd dat hij een klap zou ontvangen. Want er mocht toch geen bedelaar zijn. Dat leest niemand erin, maar ik lees dat er wel in. Ja. Dat hij iets van hen zou ontvangen. Toen Mephibozet door de koning David geroepen werd om bij hem op audiëntie te komen, om het zomaar eens te zeggen. Toen verwachtte Mephibozet de dood te ontvangen. Want hij was van het geslacht van Saul. Dus die man ging met de dood in zijn schoenen naar koning David. En dan kon hij nog geen eens lopen. Dat is ook een bewijs dat hij de dood in zijn schoenen had. Want als hij nog een paar stappen kan verzetten, dat is nog een bewijs dat hij in de zonde leeft. Geestelijk te verstaan. Hier zat een Mephibozet 2. En Mephibozet was kreupel om beide voeten. En die man die werd niet gedragen om zijn bedelstaf voor te zetten. Nee, die man die werd gedragen naar zijn koningstafel. Toen riep Mephibozet uit: wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Ja, nou, ik lees dat er iets in van dat iets, dat hij iets van hen zou ontvangen. Die man die heeft misschien wel ingeleefd wat we hebben opgezongen. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Nee, je moet maar eens kreupel zijn aan beide voeten. Wij kunnen onze voet wel eens zwikken. Pas mijn voet nog verzwikt en dan ben je kreupel. Een tijdje kreupel aan 1 voet. Maar als je dat nou aan beide voeten bent, dan kun je helemaal niet meer lopen. En in onze dagen hebben ze natuurlijk allemaal hulpmateriaal, een rollator. En noem al die EHBO-equipment maar op. Want dat wordt ook in geestelijke zin gepreekt. Eerste hulp bij ongelukken. Moet je eerst op krukken leren lopen.
En daar ga je een tijdje naar het revalidatiecentrum. En dan kom je uiteindelijk voor de gelukkigen komen ze in de vrijheid. Ik heb het wat aangehoord in die afgescheiden preken. Dan zeggen ze, het meeste van Gods volk beleeft dat nooit. En dan bedoelen ze de vrijmaking door Christus en de bewuste vergeving der zonde. Maar er bestaat geen onbewuste vergeving der zonde. Die bestaat niet eens. Net zoals die Russische agressie in Oekraïne niet bestaat. Dan kun je zien dat je op alle fronten wordt bedrogen. Door de revo Baals en de revo Astartes. Het is allemaal zo stiekem geworden in onze dagen. Stiekeme bekeringen of fake bekeringen. Zoals op het jij daar podium ten beste wordt gegeven. Het is allemaal fake hoor, het is allemaal van de duivel. Daar is niks van God bij. En die dominees die staan die jeugd een partij op te krikken richting helle. Wat word je in onze dagen toch aan alle kanten bedrogen. Van politieke zijde door World Health Organization. Waar natuurlijk heel het referendum meedanst via het RD en via de SGP. Maar mensen, als je die Baals niet overboord gooit en die Astaroths, dan zal God je nooit verlossen. En dan blijven je zonden onverzoend. En dan gaat op de punt van een naald, heden uit, al die afgoden, wat heb ik met u te doen? En dat is een heilige vanzelfsheid, want dat is geen aan de slagregel. Maar bekeert u, houdt dat allemaal in. Hoor. Houdt dat echt allemaal in. Wat Petrus ook zegt in vers 19. We komen er straks nog op terug. Deze man die werd ontdekt door de sterke blik van Petrus en Johannes. Zie op ons. En dat is een eigenaardige uitdrukking. Want Johannes de Doper die wees van hem af. Johannes de Doper heeft nergens gezegd zie op mij. Maar zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dus dit is wel een bijzondere uitdrukking. Zie op ons. Petrus en Johannes hebben hem het geloof niet meegedeeld door hun blik. Nou, dat kan alleen God. Het geloof is een gave Gods. Maar daarmee werd die man op zijn reis op de brede weg ter helle stilgezet. Zie op ons. En Petrus zag niet alleen op die man en Johannes, maar ze spraken het ook uit. Dat die man eens bepaald zou worden en eens af zou zien van die aalmoezen ontvangen, van die bedelstand. Dat was hem in al die jaren nog nooit overkomen. En hij hield de ogen op hen. Hij werd stom, dat staat er niet, maar hij sprak geen woord meer uit. Hij sprak geen woord meer uit. Dus die man is wel stilgezet. Hij hield de ogen op hen. En verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. Inwachten. De dood inwachten. Want dan ben je ware Mephibozet. Nou, als hij zo wordt aangekeken. Zonder dat er een verklaring aan ten grondslag legt. Dat zet een mens wel stil. Want waarschijnlijk heeft hij wel geweten dat dat de apostelen waren, Petrus en Johannes. Die man, die kreupele man, was bij heel het volk bekend. En heel het volk bij die kreupele man. Want hij had dat al 45 jaar aangezien. Misschien niet in zijn babytijd. Maar hij had het al 40 jaar aangezien. Welke mensen er naar die tempel gingen. Al die fariseeën, die kon hij wel beschrijven. Daar kon hij wel een biografie over vertellen. Over hun voetstappen, over hun gaan, over hun wandel. En hij heeft ook die apostelen naar de tempel zien wandelen. Dus die man, dat was een informatiebron over al die tempelgangers. Dat kun je wel gevoeglijk aannemen. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds. Die heeft hij wel meer voorbij zien komen, want dat was de apostelen gewoon. Dat zij ook opgingen naar de tempel om daar te preken. Maar we lezen duidelijk dat de fariseeën die liepen hem voorbij, al die jaren tegenover hem voorbij, zoals ook die man van Jeruzalem naar Jericho, die levieten, die priesten, gingen tegenover hem voorbij. En dat was die man gewend, gewoon geworden, dat was een trend geworden. Dat had hij aanvaard, de bedelstaf had hij aanvaard, omdat hij niet anders kon. Er was voor hem niks anders overgebleven en het was voor hem nog een gunst dat hij daar door anderen werd gezet aan de deur des tempels genaamd de schoon.
En we weten het, die had Salomo gebouwd, die was kostelijk van aanzien. De schone poort, hij mocht daar niet in zitten, hij werd er, de staat geschreven. Welke zij zetten aan de deur des tempels, niet in de deur, niet erachter, want dan mochten bedelaars mochten helemaal niet in de tempel komen. Maar ze mochten ook niet bestaan. Ja, u zegt, maar die man die moest toch in zijn onderhoud voorzien. Ja, maar die moest dan direct worden onderhouden door tempelschatting of door de familie. Dus deze man, die mocht daar niet zitten. En omdat er zoveel bedelaars getolereerd werden, kun je al zien dat ook de fariseeën alleen maar om zichzelf dachten. En daarin van de leer van Mozes waren afgeweken terwijl ze zich op Mozes beriepen. Maar ze waren heel Mozes niet getrouwd. Ze waren de leer van Mozes niet getrouwd. Nee, als zij het maar hadden. Hè. Maar Petrus en Johannes, die hoorden die man roepen en die zagen die man zitten. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes zeide, zie op ons. Dus dat is een woord, laat ik zeggen, vroeger zou Gods volk zeggen, daarmee ben ik gearresteerd geworden op de brede weg des verderfs. Nou, zo kan je het wel opvatten. Zo kan je het wel opvatten, want Petrus heeft niet bedoeld te zeggen, de zaligheid is in ons geleden. Dat komt hij later ook te verklaren in de 12e vers. Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? Nee, zo wordt dat zie op ons absoluut niet bedoeld. Die man die moest bepaald worden op God die wonderen werkt. Daar begint het mee. Daar begint het mee. En dan moet de mens worden stilgezet in zijn gedachtegang, stilgezet in zijn loop ter helle, stilgezet in zijn trendmatige gewoontes, want dat zijn van nature allemaal zondige gewoontes. En hij hield de ogen op hen, dat had ook uitwerking, wat Petrus en Johannes zeiden, zie op ons. Want Petrus zei niet, zie op mij, nee, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En wat het was, staat er niet bij, maar u moet maar niet denken dat hij nou zijn aandacht nog op die aalmoezen had. Want dit was hem nooit overkomen. En dat zei Petrus ook, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hoeveel wonderen van dit soort had de Heer Jezus zelf niet gedaan. Dat moet ook bij die man bekend zijn geweest. De Heer Jezus was hem waarschijnlijk nooit voorbij gekomen.
Nee.
Anders had de Heer Jezus die man niet laten zitten. Want dat was ook waartoe die gezonden was. Om zondaren zalig te maken, maar ook om zieken en kranken te genezen. Hoeveel duivelen had de Heer Jezus tijdens een omwandeling op aarde niet uitgeworpen. Mensen van de duivel genezen. Maria Magdalena van 7 duivelen verlost. Dat is het werk van Christus. Daar kan geen mens. De apostelen hebben die wonderen wel verricht in de naam van de Heer Jezus Christus. Petrus zegt hier wel iets bijzonders, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. Wat heb je dan, Petrus? Hij zegt met andere woorden, wij zijn van Christus geroepen om in zijn naam u te doen wandelen. Om in zijn naam u te genezen. In de naam van de Heer Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Wij hebben die naam ontvangen. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. En daar hadden Petrus en Johannes natuurlijk kennis van. En ze waren ook bekrachtigd door de uitstorting van de Heilige Geest. Dat Petrus die machtige preek heeft gehouden op de Pinksterdag. En er staat er geschreven, ik heb gisteren nog een stuk in het boek van Whitfield gelezen, in zijn rondreizen, ook in Amerika, waar hij al die societies heeft opgericht en kerken gesticht. Hij moest niets hebben van kerkgeschillen qua kerkregering. Hij kon ook wandelen, hij kon ook de Moraviërs in ere houden, dus de Herrenhutters. Dat waren gewoon ketters, dat waren echt. Ja, die graaf van Zinzendorf, dat is een absurde ketter. Die stelde de drie-eenheid zelfs in seksueel getinte woorden voor.
Ja, en de extases die gevonden werden en die geleerd werden onder de herrenhutters, daar lusten de honden geen brood van. Dat Whitefield daarmee niet radicaal heeft afgerekend, ja, dat is wel een schaduwvlek. En hij kon ook wandelen met Arminianen. Wat dat betreft was Whitefield nog niet voldoende geworteld in de leer van apostelen en profeten. Want er staat hier geschreven in Handelingen 2, en dat was de uitwerking van de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. Als daar wordt uitgetreden, dus er mogen geen handreikingen zijn aan degenen die niet volharden in de leer van de apostelen. Je moet ze wel bepreken, oh ja. Want er zitten altijd Arminianen in de kerkbanken. Of geloof je dat niet? Dan zeg je van, ik ben geen Arminiaan. Nou, dan moet je eigenlijk maar eens onderzoeken. In het licht van Gods woord, want van nature zijn we allemaal Arminianen. Maar tot bekering gekomen zijnde op die dag, omtrent toegedaan 3000 zielen, en zij waren volhardende in de leer van de apostelen en profeten. Kan je er ook achter voegen, in de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En de apostel Johannes heeft zelf geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest, dat wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, God niet heeft. Dus die Moraviërs, die hadden God niet. Die herrenhutters. En die kwakers, daar hield Whitefield ook banden mee, ondanks de leerverschillen. Dat kan echt niet door de beugel. Hoor. Dat kan echt niet door de beugel. En hij had veel meer gehaat geworden om Christus wil, als die daar bijbels in had gesepareerd. Hij heeft natuurlijk wel ook die hogescholen, de leer die daar heerste, aangepakt. Whitefield was niet zonder separatie, maar dan zie ik in zijn gang nog wel aanpassingen met andere beleiders die toch niet door de beugel kunnen. Dat leert ons Gods woord niet, dat we een akkoord moeten sluiten met valse leringen, maar die juist moeten bestrijden, censureren. Dus wat dat betreft zou ik daarin Whitefield niet kunnen volgen. Ik zou die mensen wel eerst vriendelijk aanspreken van, jullie dwalen ontzettend. En hij heeft ook wel een brief geschreven naar die van Zinzen, die graaf van Zinzendorf. En die was zwaar beledigd en begon hem ook te lasteren. Maar dat was wel de gang van Whitefield, dat hij toch wel iedereen een beetje de hand reikte. Totdat het te erg werd. Totdat het te erg werd ook met John Wesley, maar Huntington dorst John Wesley absoluut niet zijn broeder in Christus te noemen. Laat maar eens een voorbeeld geven. En dat deed Whitefield wel. En Wesley logende de uitverkiezing. Hij logende de drie-eenheid. Nou, daar heb ik geen hoop voor. Daar geeft Gods woord geen hoop voor. En hoeverre hij daar is in geweest in de volharding van die ketterijen, dat laat ik nou allemaal leggen. Maar je kan niet met Arminianen wandelen. In geestelijke zin, businesswijs, ja, dan ontmoet je natuurlijk van allerlei soorten mensen. Liberalen en atheïsten en noem maar op. Nee, je kan geestelijk niet met Arminianen wandelen. Want waarom is die Dordtse kerksynode georganiseerd? Omdat er een geschil was. En niet een geschilletje, niet een scheef bordje. En zoals Van Vlastuin zegt omtrent Arminius Graham. Dat was een volbloed Arminiaan. Er hingen wat bordjes scheef. Nou, er hingen geen bordjes scheef. Zijn hele loopbaan van Billy Graham was een helloop. Daar kun je niet mee wandelen. En als je die mensen over de bol strijkt, zoals Van Vlastuin en meerdere predikanten dat hebben gedaan, dan ben je één van hun en dan loop je op dezelfde weg ter helle. Dat leert mij Gods woord duidelijk. De ketterijen, als je die glad strijkt, ja, dan ben je eigenlijk een duivel. Want hier staat duidelijk geschreven wat de vrucht van Pinksteren is. En daar wil ik de nadruk op leggen deze morgen. Ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap. Want dat was geen dogma waarin ze volharden. Nee, dat was die levende leer van Christus. Want de leer van de apostelen was de leer van Christus. En in de gemeenschap van goederen. Dat betekent het ook. En in de gemeenschap des geloofs, dat betekent het ook. En in de gemeenschap der liefde, dat betekent het ook. En in de breking des broods en in de gebeden. Dus dat zijn wel waarachtige kenmerken van het ware geloof. Laat ik het eens een andere noemer geven. Dat is een waarachtig kenmerk van de uitstorting van Pinksteren. Van de uitstorting van de Pinkstergeest. Maar het is een waarachtig kenmerk van het ware geloof. Nou kunnen sommige van Gods kinderen afwijken. Maar dit is de toetssteen als ze zich niet laten bestraffen en wederkeren. Dan zijn het geen kinderen gods. Naar mijn weten heb John Wesley aan zijn ketterijen vastgehouden. Ik heb daar absoluut geen hoop voor. Ik hoef niet te oordelen, maar aan de vruchten zult gij hem kennen. Hij heeft constant de leer van Christus overtreden. En dan zegt Gods woord, we moeten ons aan Gods woord houden. Dan heb je God niet. Dat zegt Gods woord duidelijk. En dat was werkelijk de leer van Christus overtreden. Want de vrije wil des mensen leren, dat is de hoofdingrediënt van de leer van de Arminianen. De vrije wil. Er heb geen ene sterveling op deze wereld een vrije wil. Nou, niet de atheïsten, niet de liberalen, niet de oud-gereformeerden, niet de PKN'ers. Niemand heeft een vrije wil. En ook Gods volk heeft geen vrije wil. Want er zou er allerlei wind van leer door de beugel kunnen, maar zo is het niet. Ze hebben een vernielde wil om te willen wat God wil. Dat is heel wat anders. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods. Als daar emotioneel van wordt afgeweken, van ja, dat is toch ook een broeder en we moeten hem maar verdragen. Dat is vals! Als je nou een broeder echt lief hebt en het is een broeder, dan laat je ook niet na om hem te vermanen. Het begint bij je vermanen. Zien op jezelf, maar als die erin volhardt, moet daar een bestraffing volgen. De censuur moet worden toegepast. En houdt hij nog vast aan zijn ketterijen, zoals John Wesley en Charles Wesley hebben gedaan, dan is daar geen hoop voor. Dat oordeelt Gods woord. Paulus gaf zulke mensen over aan de duivel. Dus wat dat betreft heeft die Whitfield ook al een scheve schaats gereden. Niet om hem te beschuldigen. Maar hij was niet goed geworteld in de leer van Christus. Dat moet ik echt zeggen. En als ik dan Huntington, niet om ze te vergelijken of tegen elkaar uit te spelen. Nou, dat is mijn oogmerk absoluut niet. Maar Huntington was veel meer geworteld in de leer van Christus als Whitfield. Dat moet ik wel echt zeggen. En die accepteerde die Arminianen niet. Niet dat hij ze uitschold of zo. Nou, hij weerlegde ze. En als ze in hun ketterijen bleven volharden, dan verwierp hij ze in de naam des Heeren. En zo behoort het te zijn. Zo behoort het te zijn. Want als je daar te oecumenisch in bent, dat is valse oecumene. Dat is valse oecumene. Dan laat je de wolven toe in de kudde van Christus. Nou, ben je er zelf geen huurling. Een huurling die gaat geen gevecht met de wolven aan. Met de wolf in schaapsklederen, want hij kent het onderscheid zelf niet. Want hij is zelf een wolf in schaapsklederen. Een huurling is een wolf in schaapsklederen. Right? En die staat niet in voor de schapen. Dus die zal niet waken of zijn schapen wel volharden in de leer van de apostelen en profeten. In de leer van Christus. Dat interesseert hem helemaal niet. Dus dat zijn wel waarachtige kenmerken. Die boeken heb ik natuurlijk van Valen geschreven. Ik heb die boeken in mijn jeugd allemaal gelezen. Allemaal gelezen. En soms met smaak gelezen. Niet omdat van Valen dat geschreven had. Maar vanwege de historie en de grote daden gods. In die tijden, er waren werkelijk wel opwekkingen, vonden er plaats. Nou, daar kun je eigenlijk grotelijks in verheugen. Als je ziet hoe de Heer krachtig gewerkt heeft, bijvoorbeeld in Wales. Ja, in Engeland, in Schotland, in Amerika. Maar achteraf heb ik ook wel die geesten leren kennen die van Vader, dat is zelf een huurling. Want zo kan ik hem wel bestempelen. En ik heb het ook wel gepubliceerd. Dat hij in dat boek van Whitfield, dan prijst die Lady Huntingdon. En dat was een bittere vijand, dat mens was een bittere vijand van William Huntington. Die lady heeft Huntington uitgemaakt voor een antinomiaan. En dat is wel zo'n zware duivelse beschuldiging, want dat was totaal niet het geval. Maar omdat Lady Huntington, die was zelf niet aan de wet gestorven, die was zelf nog een grote vijand van Christus. En daar heeft Whitfield mee gewandeld. Hij heeft dat niet onderscheiden. Dus ik moet dat echt aanstippen. Kun je dat nou niet laten leggen omdat dat zo in het verre verleden gebeurd is? Nee, dat kan ik absoluut niet laten leggen. Want dan moet je bij Augustinus ook opmerken wat er mis is gegaan. En dan moet je bij Calvin ook opmerken wat er mis is gegaan. Ja, het zijn allemaal mensen geweest met gebreken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat als het de leer van Christus aangaat, dat we die gebreken maar glad kunnen strijken. Nou, wee mij als ik dat glad strijk. Dat kan niet. We moeten volharden bij het woord en niet wat Calvin geleerd heeft. Kijk, Whitfield is ook, hing het Calvinisme aan. Ja, ik vind het ook heel zwak uitgedrukt. Want hij zegt zelf, dan roept hij Abraham tot verantwoording die al in de hemel was. Abraham, zijn er ook oud-gereformeerden? Dat heeft hij niet gezegd, maar Presbyterius in de hemel. En dan noemt hij allerlei kerkverbanden op. En dan zegt Abraham, laat hij dan zeggen. Nee, die namen kennen wij hier niet. Die zijn alleen maar gewassen zondaren. Nou, zo moet het ook zijn in het kader van vers 42 van Handelingen 2. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. Daar mag niet een kerkverband meer ter sprake zijn. Want dan zit het vergif er alweer in. Dan zit het vergif er alweer in. God weet ook niet van al die namen, oud-gereformeerd hersteld te worden. Daar weet God absoluut niet van af. Daarvan zal hij ook zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als jij gedaren beroept, als dat je godsdienst is. Whitfield had wat dat betreft geen kerkgrenzen, maar daarin gaat hij ook wel te ver. Ik moet u daarin onderwijzen, want in onze dagen gaat alles te ver. Dat was in Schotland en die broeders Erskine, die waren nog een beetje kerkistisch, want die wilden dat Whitfield alleen maar in hun kerk preekte. Want, zegt Ralph, wij zijn Gods volk. Ja, maar zegt Whitfield, dan moet ik, dat was natuurlijk een uitermate evangelist. Dan moet ik ook in die andere kerken preken, want die moeten ook Gods volk worden. Ja, die Erskines die hadden natuurlijk een, wat dat betreft, een dolerende geest, hè, zoals Kuiper. Ik heb duizenden mensen meegemaakt met zo'n dolerende geest. Daar kan je ook niet mee wandelen, daar kan je absoluut niet mee wandelen. Nou, wij zijn het nou, we zijn het echt niet. Daar moet ik helemaal niks van hebben. Nou, hier moet ik wat van, hier moet ik alles van hebben. Ze waren volhardende in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. Als dat je leven niet is, dan ben je niet eens een christen. Wat wordt er in onze dagen allemaal christelijk genoemd, wat het niet is? Wat heb ik ermee te maken? Reformatorisch. Dat is nog een zwaarder woord als christelijk. Want daarom is het ingevoerd. Als het reformatorisch heet, dan is alles goed. Nou, dat is wel gebleken. Dat daar de kankergezwellen onder sudderen. En er wordt niks meer uitgesneden. Want allemaal zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. Nou, dat waren de apostelen niet. Nou, absoluut niet. Dat was Huntington ook niet. Dat was Kolbrugge ook niet. Ik noem er een paar namen. Dat was Rutherford ook niet. Die hebben dat afgesneden. Die hebben dat doorgesneden. Door de prediking en ook door de censuur. Als je van de groep kijkt, dat was een slager op dat gebied. Hij sneed alles in stukken wat Christus niet was. Zo behoort het te zijn. Zo behoort het te zijn. En al dat sentiment wat in onze dagen liefde wordt genoemd. Het is echt bedriegelijk. Het is echt dodelijk. De ware liefde bestraft. Niet als een fariseer, want als je eigen verheft. Daarom heb ik die inleving, die zelfontdekking van Rutherford nog eens opgenoemd. Hij zegt, nou het komt niet openbaar. En ik heb alle ingrediënten van Kain en Judas. Dat is wel de ware zelfontdekking. Maar dan zeg ik erbij, Gods kinderen hebben niet de geest van Kain en Judas. Absoluut niet. Ze hebben de geest van Christus. En die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dus dat moeten we goed onderscheiden. En niet de zaken met elkaar mengen. Sterk op hem ziende. Omdat ze zeiden, zie op ons. Dat had een geestelijke uitwerking op die man. En ik denk van in de zin van de ontdekking dat die man is stilgezet wordt, is een trendmatige loop ter helle. Want of je nou bedelaar bent of niet, mensen kunnen dan medelijden met je hebben en een paar dollars je toeschuiven. Nou, dat heeft natuurlijk niks met het geestelijke te maken, daar word je geestelijk ook niet gezond van. Nee, Petrus had de intentie en Johannes had de intentie om die man gezond te maken, om die man, en daar kwam de Heer mee, dat lezen we uit het vervolg, dat die man ook op dat moment werd wedergeboren. In de wonderen van de Heer Jezus komt dat vaak openbaar. Dan gaat de lichamelijke genezing gepaard met de wedergeboorte. Maar dan moet dat wel duidelijk omschreven staan. Dan moet dat wel duidelijk aan te wijzen zijn. Want dat blijft niet schimmig hoor. Dat blijft niet in het verborgen. Ik heb al u al meer gezegd. Die 38-jarige kranke die werd wel genezen, maar niet bekeerd. En je kind dat betwisten, dat scheelt me niks. Die werd niet bekeerd. Ja, Christus verraden. Maar zo wordt er niet meer gepreekt. Want ze denken natuurlijk dat alle lichamelijke genezingen de bekering inhoudt. Zo wordt er ook gepreekt. Of vergeestelijkt. Maar een lichamelijke genezing is per definitie niet de wedergeboorte. Nou, absoluut niet. Nou, maar hier in dit geval komt het openbaar. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkels vast. Dus Petrus deed dat door het geloof. Hij deed het door de Heilige Geest. Hij deed het in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Petrus was hier weer de woordvoerder. Maar Johannes staat hem 100% terzijde. Die is niet de mindere hier van Petrus. Zo moet u dat woord Gods niet lezen. Dan absoluut niet. Het staat duidelijk. Petrus sterk op hem ziende met Johannes. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel. En dan komt de vrucht van de wedergeboorte openbaar. Wandelende en springende en lovende God. Opspringende, dat is niet alleen opstaande, maar tot een teken van volkomen genezing. Die man hield een ronde dansie, laat ik het zomaar eens zeggen. Nou, in geestelijke zin, niet alleen dat hij van zijn lichamelijke kreupelheid was genezen. Nee, er staat dat hij ook in geestelijke zin wandelde en springende en lovende God. Want dat kwam openbaar. Al het volk zag hem wandelen en God loven. Hoe is dat in ons leven? Denken we dat in ons leven maar een beetje dat Gods werk schimmig te werk gaat? En dat het maar een beetje onder de graszoden blijft liggen? Van ja, je weet het nooit zeker, want dat is ook te leren in onze dagen. Met name, noem maar weer een naam, die Heemskerk van de HK. Priesters geweest van de HK en die leert de onzekerheid des geloofs. Dan ben je een ketter. Dan moet je onder de tucht. En als je daarin volhardt, moet je afgesneden worden. Want dat verkankert een hele kerk. Dat bedriegt mensen voor de eeuwigheid. Nou, dat heeft hij nog openlijk, heeft hij dat zwart op wit laten schrijven in zo'n pullenblad. Ter tegen of gezinschrift, maakt niet uit. Zo'n refo-pullenblad. En dat wordt even geleerd. Hij schrijft letterlijk in dat betreffende artikel, ik heb er ook destijds over gepubliceerd, dat er veel waar geloof is zonder zekerheid. Nou, daar vaar hij mee ter helle, Heemskerk, daar vaar hij mee ter helle. Dan zeg hij eigenlijk dat de Heilige Geest een onzeker werk doet in Gods kinderen ten aanzien van de wedergeboorte en rechtvaardigmaking. En het verdere leven der genade. Kijk, dat is eigenlijk een miskenning van het offer van Christus. Een miskenning van de kracht van zijn opstanding. En het is een valse leraar, want het is ook een promotor van pedofielen. Dat heb je gezien toen die voorzitter was in Nederland van Timotheus. Het was een pedofiele promotor, want hij hield de handen boven het hoofd van pedofiel Akster. Wat die Heemskerk beweert en doet, dat is crime against humanity. Want met die cover-up van Wim Akster, weet je wat hij gedaan heeft? Al die abuse kinderen in de put gegooid. Dus dat zijn nou de hunterbeiders in de reformatorische kerken. Het is een schandaal. En er is geen dominee die tegen deze ketterijen ingetuigd. Veldman die leerde destijds de tolerantie jegens de leervrijheid. En DSA kort houdt de handen boven het hoofd van die oud-gereformeerde criminelen, Steef de Bruin en Van der Staaij. Die aanbidden het nazidom in Oekraïne. En dat is maar één facet van hun hele criminele politieke loop. Want er zijn duizenden artikelen geplaatst waar hen allemaal in sjoemelen. Het zijn schriftverkrachters van de eerste orde. En er klinkt geen tegengetuigenis. Ze publiceren alle ongerechtigheid in gekerstende vorm. En er klinkt geen protest tegen, daar klinken geen censuurmaatregelen tegen. Degenen die hierover zwijgen, die varen met hen ter helle. Dat weet ik wel heel zeker. Lees alleen al Ezechiël 3 en Ezechiël 33. En dan kan ik u nog 100 plaatsen bijvoegen. Maar God zal het van je hand eisen. En als hij daar geen nota van neemt, die dominees nemen er geen nota van. Het interesseert ze niks. Helemaal niks. Dus dat zijn geen knechten van God. Die zulke dingen overhoop halen. Die zulke dingen nalaten. Dat zijn geen knechten van God. Want het is een repeterende nalatigheid. Dat is niet een momentopname. Kijk maar naar die kort. Hij is kwijt niet hoeveel keer aangeschreven. En hij weigert een tuchtmaatregel tegen die oud-gereformeerde warcriminals. En er is ook geen publiek protest tegen die warcriminals. Je moet net als Joshua voor een 10 gaan. En dan heb ik het niet over een taalfout. Nou, nou. Maar als ik sommige brieven lees, dan denk ik, je zit jezelf nog te sparen. Het is niet bijbels radicaal. Dat betekent niet schelden hoor. Want die brief heb ik ook wel gelezen, die gewoon gelijk in het vuur. Dat slaat nergens op. Het moet genuanceerd gebeuren. Met de feiten. En gegrond op Gods woord. En dat moet publiek. En hoe je dat doet, moet je maar bekijken. Je staat ermee voor God. Publieke zonde moet het publiek bestreden worden. Al wil je deze preken beluisteren, daar hangt een prijskaartje aan. Niet van mijn zijde, maar ik zal u vertellen, als jij je niet vrij maakt van deze warcriminals binnen het reformdom, dan zal God dat bloed van je hand eisen. En het moet publiek hoor, hoe je dat versiert, dan moet je maar bekijken. Het moet publiek. Dus ook die Heemskerk is een valse leraar en een pedofiele supporter. Smilap dat je er bent. Kinderverkrachters zijn het. Je ging bij mij net de band der afsnijding. Zonder blikken of blozen. Maar daarbij wordt de waargelovige gedurig hels bestreden. Dat hoort bij de zekerheid des geloofs. En zo is Heemskerk, die wordt nooit bestreden. Hoogstens conscientie knepen. Daar hebt de duivel geen moeite mee. Met zulke figuren. Want die hebt die evil al. Wat Heemskerk leert is een van de grofste overtredingen van de leer van Christus. En de zulke hebben God niet. Maar daar zijn ze dan volledig mee eens, omdat ze zelf ook niet zeker zijn van hun zaak. Maar wat staat er in Gods woord? Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Daar heb je de zekerheid. Lucas zegt het, dat hij zeker is van zijn geloof in Christus, dat hij overgegaan is van de dood in het leven. Daar zijn we zeker van, omdat we de broeders lief hebben. Die waarachtige vrucht van die gemeenschap wat hier geschreven staat, als vrucht van de Pinkstergeest. De zekerheid behoort tot het wezen des geloofs. Dat wil ik wel onderschrijven. Dat wil ik wel onderschrijven op deze dag. De zekerheid, enige zekerheid, zoals Van der Groet het zegt, een waar geloof zonder enige zekerheid is bij mij niet anders dan een gedrochtelijk hersenschim. Ofwel een gelovige zonder geloof. Ja, zo is het ook werkelijk. Zo is het ook werkelijk. Het ware geloof is zeker. En er zijn trap in de zekerheid. Een klein gelovige heeft die zekerheid niet aan zijn vader in de genade. Dat mogen zo zijn, maar wel enige zekerheid. Het is niet van ken vriezen en ken dooien. Dat is niet het ware geloof. Ik heb u gezegd, het theocratische geloof is het ware geloof. Dus dan geloof je niet meer in aantallen. Nou, op alle gebieden hoor, op alle gebieden. Dan zeg je ook niet meer Ik ben nog niet volkomen ontdekt, dat die ontdekking gaat al door, maar in het stuk der ellende word je zo ver gebracht hoe groot uw zonde en ellende zijn dat je eronder verloren gaat. Dus niet hoeveel, hoe groot. Nou, dan is één zonde al zo groot. En dan zal je inleven dat je hele bestaan zo groot is, dat God dat moet straffen met de tijdelijke, met de eeuwige, met de geestelijke dood. Als je dat nooit omhelst hebt, ben je niet wedergeboren. Dat is heel eenvoudig. Want dat gaat altijd gepaard met de vrijwillige aanvaarding van de straf die God gesproken heeft van het paradijs. Ten dag als gij daarvan eet, dan zult gij de dood sterven. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En opspringende stond en wandelde, ging met hen in de tempel wandelen en springen en lovende God. Hij, let u erop, hij ging met hen. Kom, ga met ons en doe als wij Jeruzalem, dat ik bemind, wij treden nieuwe poorten in. Dat gebeurde hier. Hij ging met hen. Want nou was hij niet meer kreupel, nou mocht hij de tempel in. Nou kon Mozes hem niet meer tegenhouden, want hij was door Christus vrijgemaakt. Door middel van de apostel. En hij wandelde en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. Dus al het volk wist daarvan. Die nam daar kennis van. Die zagen het voor hun ogen afspelen. Nou, zo moet het zijn in ons leven. Ja, dan hoef je geen rondedans te maken om het te bewijzen. Nee, nee. Maar je zal wel Gods lof vertellen. En zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. Want die man die was al in de 40. In de 40 dus. 40 jaren krank. Nou, dat is nog langer krank als die 38-jarige, nog 2 jaar lang. Een zeker man, namelijk van over de 40, dus laat ik zeggen, Handelingen 4 vers 22, we zullen het er even bij pakken uit het bewijs. Want een mens was meer dan 40 jaren oud aan welke dit teken der genezing geschied was. Meer dan 40 jaren oud, laten we zeggen, vullen middenweg 45. Nou, dan was die man nog 7 jaar langer krank geweest als die 38-jarige kranker. En die man die kon ook niet heen of weer. Die 38 jaar op krank had 38 jaar op zijn bedje gelegen. En deze was 45 jaar kreupel geweest. En Mefibozet is er nooit van genezen geworden. Maar er ook eens bij stilstaan. Mefibozet is er nooit. Nou, het was in Mefibozets leven geen gebrek meer. Nadat hij koning David had ontmoet. Want hij werd dagelijks gedragen als koningstafel. Dus die kreupelheid was in het leven van Mefibozet zo verzoet geworden door de lekkernijen aan koningstafel. En als je dat geestelijk mag verstaan, dan is een gebrek geen gebrek meer. Nee. Want Christus verlost volmaakt die de zoon zal hebben vrijgemaakt. Die zullen waarlijk vrij zijn. Nou, dat komt wel ook letterlijk openbaar in het leven van deze kreupele man. We zullen er eens van zien. En wel het 5e en 6e vers van Psalm 142, ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterk en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. Hoor mijn geschrei, ben uitgeteerd, door mijn vervolgers overheerd. Hij help en red mij uit de nood, want hunne macht is mij te groot. 5 en 6 van Psalm 142. Thank you.
al die mensen zien wandelen door de schone poort en naar Gods huis zien opgaan, de stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. En zelf mocht hij er niet doorheen, 45 jaar. Het is wel geweest. Want we kunnen het snel zeggen, 45 jaar. Als je 45 jaar voorspoed hebt, ja, dan kun je het wel snel zeggen. Maar als je 45 jaar aan je voeten gekluisterd bent, en je zit als het ware met je voeten in de stok, hè, zoals de gevangenen, want eigenlijk ben je een gevangene van je eigen. Als je niet lopen kent, dan is je 45 jaar aan de bedelstaf. En je wordt ineens in een moment des tijds verlost. In een moment des tijds werden zijn voeten en enkels vast. Er zitten er hier nog in ons midden, die al lange tijd God achterna schreeuwen en geen ontferming vinden. Nou, je ziel is het waard en de Heer is het waard om je leven lang achter de Heer Jezus aan te schreeuwen. En we lezen dat ook in de evangelie, dat dat ook wel gedaan is, dat mensen riepen, uitriepen, geen zonen Davids, ontferm je mijner. Daar begint de ellende niet mee, hoor, met dat roepen. Dat is een verdere fase in het stuk der ellende. Het begint eerst met de ontkleding van wie je nou werkelijk in adem geworden bent, want dat wil een mens in het begin van de ontdekking niet herkennen. En dan komt zijn vijandschap openbaar, meer en meer openbaar, want als Paulus zegt, toen het gebod kwam, werden de zonden wederlevend, werd zijn vijandschap wederlevend. Dat kun je er ook in lezen. Paulus wist niet dat hij zo'n bittere vijand van Christus was. Dat had hij niet geweten. Want daar zijn we van nature ook volslagen vreemd aan dat we het werkelijk zijn. Want we willen die vijandschap maar verbergen en bedekken met vrome kunsten. Laat ik het zomaar eens kort in de bos zeggen. En Paulus die was ijverende, maar dat was allemaal een Jehu's ijver. Hij was wel bezig in de dienst van God, maar het was allemaal een Jehu's ijver. Daar nam de Heer ook echt niks van aan. Heeft de Heer er niks van aangenomen? Nee. Dat heeft hij allemaal gedaan. Opdat zijn veroordeling des te groter zou zijn. Want toen het gebod kwam, kwam Paulus er pas achter dat hij een bittere vijand. Hij zegt, eertijd leefde ik zonder de wet. Zonder de bediening van de wet. Hij leefde wel niet in uiterlijke zin zonder de wet. Maar hij nam de wet erbij. En hij dacht God een welgevallige dienst te doen. Oh, dan moeten we echt aan ontmaskerd worden. Dat kleed moet uit, hoor, van die oude mensen. Dat moet echt uit, want het is een vijandig kleed. En nou, in onze dagen. Wat dat betreft is die reformatie in de kindergeboorte blijven steken. Want dat kleed van die oude mens, dat wordt meegesmokkeld door de enge poort. Dat leert elke dominee. Elke dominee in onze dagen leert die twee mensen. Die Roomse twee mensen. Daarom is er geen doorbrekend werk meer in het Westen. Je hoort nergens iets. Je hoort niks. Mensen nemen het allemaal aan en die worden daarin gestijfd. In die vrome helle loop ter helle. In die brede weg ter helle. En hier zegt de apostel Petrus. En dan sla ik een stuk over in vers 19. Als die hen de waarheid hebt gezegd van wat ze nou werkelijk hadden gedaan. Dat zij de heilige en rechtvaardige hadden verraden en verloochend. En hij begeert een man die doodslagen was. Dat was Barabbas. Zou geschonken worden en de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. En nu broeders, ik weet dat gij het uit onwetendheid hebt gedaan, maar dat gold niet voor heel de schaar, hoor, want er waren erbij die het profaan hebben gedaan en die de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Dat zeggen zelfs ook de kanttekenaren, dat onderscheid moet je daar wel maken. Gelijk als ook uw overste, en dat is ook niet alle overste. Nou, absoluut niet, want er zijn er ook mee ter helle gevaren. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten verkondigd had dat Christus lijden zou. En dan komt vers 19, eigenlijk helemaal verkeerd vertaald. Betert u dan, het staat er helemaal niet. Nou, het staat er absoluut niet, betert u dan. Want bekering, dat is geen restauratie. Je kan er niks aan verbeteren. Nou, het is alles drek waarmee de mens zich vlijt onder de wet. Nee, er staat niet betert u, er staat bekeert u. Maar er staat een ander woord voor in de grondtaal dan het tweede woord bekeert u. Want dat wordt ook in het Oude Testament Dat Griekse woord is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Bekeert u, dat wordt op alle bladzijden van Gods woord. Dat tweede woord bekeert u, maar het eerste woord,
repent,
dat is,
kom tot berouw, repent.
Dat staat ook letterlijk in de grondtaal, bekeert u. Hoewel het een ander woord is met een iets andere lading. Maar er staat eigenlijk, bekeert u, bekeert u. Dat staat er werkelijk. Er staat niet, betert u. Dat is een valse vertaling. Hoe dat mogelijk is dat die statenvertalers dat zo hebben vertaald, dat is mijn een raadsel. Want de ware bekering, daar zit niks van verbetering in. De ware bekering, dat gaat gepaard met vernieuwing des geestes. Bekeert u, opdat uw zonden mogen worden uitgewist. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn, de tijden der verkoeling, dat is die uitzondering van de Pinkstergeest. De Heer zal nooit zijn geest van zijn volk wegnemen. Maar dat ging gepaard met de hitte des vuurs. Ze zagen gespleten tongen als van vuur. Het vuur des geestes, daar wordt in Gods woord veel over gesproken. Over het vuur des geestes. Wees dan vurig van geest, zegt dan apostel Paulus. Maar dat kan ook verkoelen. Want, dat zegt Petrus, wanneer de tijden, die zullen komen, de tijden der verkoeling. Maar als dan je zonden zijn uitgewist, dan heb je toch een goed fundament. Dan heb je toch een goede grond. Dan sta je toch op de rots der eeuwen. Dus, nog een keer. Bekeert u. Dat staat er. Niet betert u. Dat is trouwens, ik vind het een goddeloze vertaling. Dat staat er absoluut niet.
Repent and be converted.
Opdat uw zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn. Dat zegt ook de profeet in het Oude Testament. Bekeert u. Want waarom zou gij sterven? God heb geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren zouden en leven. En bekeren staat dan in het kader van de wedergeboorte. Bekeren staat, je zou zeggen, half in het kader van de ellende, want er is een wettische bekering. Judas had een wettische bekering. Ik heb verraden van schuldig bloed, maar hij is ermee ter helle gevaren. Als dat blijft steken, die wettische bekering, dan kan het nog alle kanten opvallen. Je zou zeggen, Orpa had een wettische bekering, want ze ging wel mee, ze hield vast aan Naomi, gelijk hier ook geschreven staat. En als de kreupelen die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, dat is wel een waarachtige. Maar ze hebt daar niet in volhard. Rut hebt erin volhard. Toen de beproeving kwam uit Naomi's mond, keert toch weder mijn dochters. Maar Rut hield vast. Rut kleefde haar aan, staat het. Nou, dat is precies hetzelfde als het woord vasthouden. En dat is zich vast en hield zonder van hen te wijken. Dus dat is ook een waarachtige bekering. Als de Heer Jezus, je leest het ook in de Evangelie, als de Heer Jezus een mens tot genezing brengt, dan kleven ze Christus aan, dan volgen ze hem op de weg. Hoeveel keer lees je dat niet? En deze man ging met hen in de tempel. Dat was hem 45 jaar belet door die kreupele voeten. Maar nou was die lichamelijk tot genezing gekomen en dat viel samen met de wedergeboorte. Omdat hij zo de Heer daarvoor kon prijzen, voor die lichamelijke en geestelijke genezing. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in de voorhof, met welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. Er was in die dagen ook al geen sprake van waarachtige bekering. Daarom waren ze zo verbaasd dat het nu wel een keer gebeurde. En dat bleef ook niet verborgen. Maar ik wil nog even onderstrepen aan dat vasthouden. Dat zie je ook, heb ik al gezegd, met Rut. Die kleefde Naomi aan. Als dat er niet is, is het ook niet waar. Dan beeld je eigen man wat in. En everybody went home. Ieder ging zijn weegs. Dat is niet een verrachtige vrucht van de Pinkstergeest. Nee. En ze waren volhardende, want kijk dat vasthielden, dat legt verklaard in vers 42 van het vorige hoofdstuk. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap. Dat vasthouden, dat moet je lezen in het kader van de gemeenschap, van de geloofsgemeenschap. Die man, die is niet meer van de apostelen geweken. Nou, hij werd toegevoegd aan de gemeente die zalig moest worden en moet worden. Ja, en dan houdt Petrus een korte preek. En dat is een heel ontdekkende preek wat ze in onze dagen het meest met durven. Want iedereen is bekeerd en je mag niet oordelen. Nou, Petrus moest oordelen door de Heilige Geest. Daar staat die duivel geschreven. Van vanaf vers 12. En dan gaat het verder. En dan gaat het nog verder. En dan roept hij die scharen toe. Keert u, want. Hij zegt eerst, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. In lichamelijk en geestelijk opzicht. Maar dan geeft hij alle eer aan de Heere. God heeft zijn kind Jezus verheerlijkt in deze man, welke gij overgeleverd hebt, Christus, en hebt hem verloochend, namelijk dat hij uw koning was. Want wat zeiden de Joden? Wij hebben geen koning tot Pilatus, wij hebben geen koning als de keizer. Daar spreekt Petrus hiervan in vers 13. En hebt hem verloochend, verloochenende dat hij uw koning was, voor het aangezicht van Pilatus. Als hij oordeelde, als Pilatus oordeelde, dat men hem zou loslaten, omdat Pilatus geen schuld in hem kon vinden. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat uw man, Barabbas, dat hij zou worden vrijgelaten en Christus gekruisigd. En de vorst des levens hebt gij gedood. Ja, dat hadden ze gedaan. Dat lees je ook in de eerste Pinksterpreek van Petrus, die gij gekruisigd hebt, die gij gedood hebt. Er waren velen onder de Joden die het in hun onwetendheid hadden gedaan. Dat is niet onschuldig. Onwetendheid is niet onschuldig. Als je in je onwetendheid blijft, dan vaar je ermee ter helle met je onwetendheid. Onwetendheid is niet een onschuldige factor. Nou, absoluut niet. Maar Paulus zegt van de vervolging van de gemeente Gods, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Want als het profaniteit is, ja, dan nadert het de zonde tegen de Heilige Geest. En daar hebben ook vele Joden zich aan schuldig gemaakt door Christus met de duivel gelijk te stellen. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Want ze zeiden, hij heeft een onreine geest. Het wordt in onze dagen is zelfs een trend geworden. Dominees kunnen het geen eens meer onderscheiden. Wat nou de zonde tegen de Heilige Geest is. Als je de Heilige Geest gaat lasteren met maar één woord, dan bedrijf je die zonde. Kun je nooit meer zalig worden. Maar ze had het in het onwetendheid gedaan, dus dat betekent dat ze de zonde tegen de Heilige Geest niet hadden bedreven. Niet hadden bedreven. Want alle zonde tegen de zonde, dus mensen bedreven, kunnen vergeven worden. Maar de zonde tegen de Heilige Geest niet. Betert u dan? Nee, dat staat er niet. Bekeert u dan? En bekeert u? Opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Die hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren is gepredikt. Nou, de Heer had tijdens een omwandeling op aarde, had hij zelf gepreekt van het Koninkrijk Gods, van zijn komst in het vlees. En Johannes de Doper had hem aangewezen, die u tevoren gepredikt is. En de profeten hadden hem aangewezen, welke de hemel moet ontvangen met zijn hemelvaart tot de tijden der wederoprichting, dat hij wederkomt. Die de Heer gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen, van alle eeuwen. Van de voortijden, van het begin der eeuwen, alle eeuwen, tot op deze dag. Want Mozes heeft tot de Vader gezegd, de Heer uw God zal een profeet verwekken uit uw broeder, dus Christus, gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En dan zegt Petrus, want daarom, Petrus kon machtig separeren. Hij kon heel machtig separeren. Dan staat deze weer in vers 23, en het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal horen hebben, uitgeroeid zal worden. Uit het volk. Uitgeroeid zal worden of verdelgd, vernield. Vandien wil ik het eisen, dat is, ik zal hem straffen, namelijk als hij verklaard wordt met de uitroeiing uit mijn volk. En dat is het oordeel, een rechtvaardig oordeel Gods, want Peter spreekt niet zijn eigen oordeel uit. Maar als wij geen acht slaan op die grote zaligheid, als wij geen acht slaan op Christus, die gekomen is, als wij geen acht slaan op de woorden Gods, al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Al gaan we daar nou overheen, of als een Kaïn, of als een wereldling Kaïn zegt, mijn zonden zijn te groot en dat ze vergeven worden. Hij vertrad het bloed van Christus. Hij zag geen kracht in het bloed van Christus. Hij zag alleen maar op zijn eigen. En daarmee is hij ook verloren gegaan. Maar als wij geen acht slaan, door middel van de prediking,
op het doel waarop Christus is gekomen, als je niet wil zijn wie je bent, om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, en je blijft onbekeerd, dan ben je een hoogmoedige stoppel en dan doe je dat in je profaniteit. Dat is profaan, dat is echt profaan. Als jij je niet bekeert, bekeert u en je bekeert je eigenlijk niet, dan komt er een tijd dat het niet meer kan. Dan komt er een tijd dat het niet meer kan. En dat is wel de generale inleving in de voorweg tot de wedergeboorte. Ja, er is geen voorbereiding voor de wedergeboorte, want in die voorweg kan het nog alle kanten vallen. Niet bij God vandaan hoor, want hij weet wie die trekt. Ik zou ze voeren met smeking en geween, maar het is alles geen grond. Zelfs de trekkende liefde is geen grond. Het leidt wel tot de voeten van Christus, maar ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is de zaak, dat is de zaak. Gaan niet zonder die trekking? Nou, gaat absoluut niet, maar daar kunnen wij niet mee werken, omdat wij in die voorweg niet weten of het wel de ware trekking des Vaders is. En als we het zouden weten, dan kan je er niet in rusten, want anders zou je Christus niet meer nodig hebben. Nee, die door de Zoon zal zijn vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. En ook al de profeten van Samuel aan, dat is mooi hè, dat Petrus hier Samuel noemt, 40. Hoewel voor Samuels tijden na Mozes ook enige profeten geweest zijn, richters en profeten, zo wil nochtans Petrus dat men voornamelijk zal zien op Samuel en de profeten. Samuel heeft ook de waarachtige bekering gepreekt, zoals we onlangs hebben overdacht, uit Samuel 7, meen ik. Dat het volk Israël, die de Baals en de Astro's aanhingen, Samuel zegt, die moeten waarachtig overboord. Dat wil ook zeggen, bekeert u. Dan moet je afstand nemen van al je afgoden. Bekeert u. Dat wil bekering zeggen. Bekering wil ook zeggen, wederkeer tot God. Dat wil bekering ook zeggen. Maar de ware bekering, dat is een evangelische bekering. Daar gaat een wettische bekering aan vooraf, maar de evangelische bekering, dat ziet ook voornamelijk op de dagelijkse bekering. Zoals de profeet Jeremia zegt, Heere, bekeer mij. En nou was die man die bekeerd, tuurlijk was die man bekeerd. Dan zal ik bekeerd zijn, die sloeg op zijn heup, vanwege de inleving, groter zonder worden, minder zonder doen. Ja, allemaal die mooie spreuken. Maar wel groter zonder worden van God. Maar dan wordt Christus ook groter. Als dat er niet mee gepaard gaat, dan maak jij ook nog wat wijs. Ik ken niet van de grootheid van mijn zondeleven, juist niet. Nee, die moeten vergeven worden. En ook in de dagelijkse zin vergeven. De Heer moet ze altijd weer een vlak veld maken. En de eerste keer, dat is het begin van de wedergeboorte. En dan worden de zonden uitgedelgd. Ik delg uw zonden uit als een nevel. Hebben we die kracht van die vergeving der zonden, kennen we dat nou? Kinderen, kelen, sta je ernaar. Dat je zonden vergeven worden. Heb je die last ondervonden, zulke last van zonden en plagen niet te dragen? Dat zegt Paulus in Romeinen 7, vers 9. Toen het gebod kwam, werden de zonden wederlevend. Daar kwam die last van de zonden mee. En dan moest hij onder bezwijken. En ik ben gestorven. Dat is de waarachtige bekering. Ja, dat is de waarachtige bekering. Want daar volgde op, ik ben door de wet gestorven, opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn. Dat staat er letterlijk. Dat is niet de heiligmaking die erop volgt. De heiligmaking volgt niet op het gestorven zijn in de wet. Nou, mensen, wat een onzin allemaal. Zo wordt het wel gepreekt. Nee, dan moet eerst een levendmaking plaatsvinden. Want aan de wet gestorven, daar ben je nog maar een lijk. En die weduwe, waarvan de eerste man gestorven is, zo vergelijkt Paulus dat in Romeinen 7. Die hebben recht om te hertrouwen. Nou, dat recht gaat uit van Christus. Want anders blijft die weduwe weduwe. Anders zal die bruid van Christus weduwe blijven. En een weduwe, nee, zo trouwt de Heer niet, nee. Hij maakt van een weduwe zijn bruidskerk. Hij maakt van een hoer een reine maagd. Nou, dat zie je in het leven van Evelyn. Wat heeft die allemaal niet gedaan tegen Gods wil in? Ongelooflijk. Is Efrin mij niet een dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind. Kijk, dat wonder van vrije genade. Dat eenzijdige verkiezende wonder Gods in je leven. Ja, dat moet wel gekend worden. Dat moet absoluut gekend worden. Waarom was het op mij gemunt? Want je ziet, dat zegt Rutherford ook met die ontdekking. Hè, van die kenmerken van Kain en Judas. Ja, nou, Gods volk is ze wel opnoemen. Maar ze hebben niet de geest van Kain en Judas. Absoluut niet, nee. En het zal geschieden dat al het ziel die deze profeet niet gehoord zal hebben, uitgeroeid zal worden. Dus dan is de verdelging aanstaande. Dan lig je al reeds verloren, want die niet gelooft in de Zoon van God is al reden verloren. En ook alle profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als deze hebben er gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds. Ja, dat was het volk der Joden. Kinderen der profeten. Ze behoren tot Gods verbondsvolk, hetwelk God met onze vader heeft opgericht, zijn tot Abraham. En in uw zaad zullen alle geslachten des aarde gezegend worden. En als we nou die zegen waarmee Abraham is gezegend geworden, in geestelijke zin, en in uw zaad, in Christus, want zaad staat met een hoofdletter, dat heeft herstelde Statenvertaling. Ja, wat een naam. Het is helemaal geen Statenvertaling meer. Maar dat hebben ze, het zaad met een kleine letter, daar wordt het al verkracht. In de moederbelofte hebben ze dat ook op een... Het is ongelooflijk wat er in onze dagen allemaal gebeurt. En we volgen geen reformatie op. Er staat niet één predikant op, zoals Luther publiek heeft opgestaan, om zijn 95 stelling aan de slotkapel van Wittenberg te spijkeren. En daar kan je ook aan zien dat de afval, dat is werkelijk het geval. De afval is werkelijk het geval. Daar hebben we nu in onze dagen mee te maken. Je kan je eigenlijk er niet boven verheffen, want we zijn alle van God afgevallen in het paradijs. Maar als je door de Zoon bent vrijgemaakt, dan kan je daar niet stilzwijgend overheen. Dan ga je mond net als die kreupele man. Hij heeft van de werken des Heren getuigd. En al het volk zag hem wandelen en springen God loven. Nou, dat wordt in onze dagen nauwelijks meer gehoord. Nauwelijks meer gehoord. Omdat ze allemaal vasthouden aan die kerkverbanden. Kijk, dat zou nou de eerste weg, de eerste stap zijn tot de reformatie, om al die kerkverbanden los te laten. Want het zijn nou allemaal kerkverbanden die door mensen gesticht zijn. De kerk der reformatie was een godswerk. En alles wat mensen stichten, dat breekt God weer af. Dat is een vaste regel. Alles wat een mens bouwt, breekt God af. Of het nou een kerk is of een theater, maakt niks uit. Dan is een kerk een theater als die door mensen is opgericht. Nou, en daar is het hele Westen vol van al die kerkelijke theaters. Daar is echt God niet meer in. Hoor. Daar kan de Heere wel mensen uit bekeren, maar dan gaan ze eruit. Zoals God Lot uit Sodom heeft geleid. Want al die kerken zijn sodomitisch geworden. Die varen ter helle met hun inwoners. Als je dat niet meer leert, dan leer je niet wat Petrus hier leert in dat derde hoofdstuk. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, gaat uit van haar, mijn volk. Als je die niet hoort, wat staat er dan? Dan zal je uitgeroeid worden uit het volk. Het wordt zo niet meer gepreekt, maar Gods woord predikt dit. De Heilige Geest heeft dit gepredikt door de mond van de apostel Petrus. Als je die profeet niet hoort, zoals de Heilige Geest ook Samuel heeft doen preken, werpt de afgoden eruit. Als dat niet geschiet, en ze houden er allemaal aan vast. Aan de Baal en de Astro's, RD, SGP. Het is allemaal atheïstisch geworden, het is allemaal antichristelijk geworden. De leer van Christus wordt dagelijks in het RD verkracht, letterlijk verkracht. Ik heb namelijk zo'n artikel gepubliceerd waarin openbaar komt dat zo'n Oekraïense zogenaamde christen, ja, Rusland doodt onze kinderen. En daarmee wil hij zeggen, daarom ben ik het land ontvlucht vanwege de Russische agressie die niet bestaat. Zulke leugens worden er nu in het RD in stelling gebracht. Bastende leugens. Je denkt hier nou werkelijk dat je Poetin gratis kan zwartblakeren? Denkt hij dat God dat voorbij gaat? Ook al is die man geen waar christen. Dat is niet om het even hoor. Dat is niet om het even. En heel de christenheid, al die dominees doen er aan mee. Hitler heeft een slachtoffer gezocht in de Joden. En hij heeft ze massaal omgebracht. En nou doen de kerken dat met Poetin. Want ze luisteren naar de Baal. Naar de politieke Baal. En naar de politieke Astaroots. Dat is hun God. Het Reformdom roept ook hetzelfde uit wat de Joden hebben uitgeroepen. Wij hebben geen keizer, wij hebben geen koning dan Rutte. En die geven we acht. En Christus krijgen nul. En die gooien we overboord. Zoals de scheepslieden met Jona gedaan hebben. Hebben ze Christus overboord gegooid. Ja, dan wordt alles rustig. En dan heb je geen strijd meer. Prachtig. Maar je gaat er hellen. Je gaat er hellen. Vrede en vrede en geen gevaar. Dat is de godsdienst van vandaag. En dat hebben de profeten moeten bestrijden. En ik vind dat Whitfield dat te weinig heeft bestreden. Want als hij zegt, als zou de paus mij uitnodigen om in de Sint-Pieter te gaan preken, dan zou Christus en zijn gerechtigheid preken. Dat is een gruwelijke uitspraak. Een hele gruwelijke uitspraak. Dan zou ik niet Christus en zijn gerechtigheid, ik zou hem de verdoemenis aanzeggen in de naam des Heeren. Want dat is de antichrist. Maar zo heeft hij dat niet gezien. Dus volg nou niet die godzalige oudvaders in die wegen, want dan ga je er ook mee te hellen. Dan ga je er ook mee te hellen. Hun misstappen, ik noem dat eigenlijk geen misstap, want dat is met de overtreding van de leer van Christus een handreiking maken. Nou. Die man is niet voor niks in grote benauwdheid gestorven. Ik moet dat allemaal noemen, want die zaligverklaringen die in onze dagen gedaan worden, dat is allemaal business hoor, om die boeken maar bij grote getalen te verkopen. Nou, en ik heb het bedrog er ook bij God vandaan ingezien. Dat zulke boeken worden samengesteld. Whitfield heeft het niet zelf geschreven, maar had hij misschien nog wel anders geschreven. Je moet er uiterst mee oppassen met boeken die uitgegeven worden. Ik heb ooit eens een boek van Huntington uitgegeven, maar ik heb hem hoofdzakelijk zelf aan het woord gelaten. Ja, dat is echt noodzakelijk hoor, want als je over iemand gaat schrijven, die van falen hebt, zelf drie kwart van het boek zelf ingevuld, je moet er uiterst mee uitkijken. Daarmee zeg ik niet dat je het niet moet lezen, maar de historische feiten worden er wel in vermeld. En nadat de Heer het tot bekering bracht, heb ik dat werkelijk opgegeten, omdat ik wilde weten hoe de Heer had gewerkt in de tijden van opwekking in Schotland, in Engeland, in Amerika. Dat wil je toch weten? Als je dat kan laten leggen, dan moet je eigenlijk ook maar geen christen noemen. Dan wil je weten wat God in het verleden hebt gevraagd, opdat je je eigen erin zou herkennen. Of bestraft worden. Het woord, dat staat er natuurlijk boven, maar de beekjes der rivieren zullen verblijden stad Gods. Dus als jij niet meer verblijdt in de beekjes der rivieren, hoe onze godzalige vaderen in de bres hebben gestaan, als je dat niet interesseert, dan ben je van mij een heiden. Dus dat spreek ik echt voor het aangezicht des Heren uit, als bestraffing als je zo leeft. Als je zo leeft. Nee, daar moet je echt acht op slaan. Want Paulus getuigt daar ook van die wolk der getuigen. Die slaat in die oven van, ja, het is Christus alleen. Nee, Christus heeft een volk. Hier, die man, die kreupele man. Die van de grote werken Gods gaat getuigen. Een wolk der getuigen. En dan noemt hij ze allemaal op. Nou, dat behoort ook zo te zijn. Dat behoort ook zo te zijn. Paulus kleefde hen aan. Want hij behoorde ook tot die wolk der getuigen. Zo moet het wel zijn, hoor. Want kijk, als het natuurlijk overgeaccentueerd wordt, zoals Arie Simons doet. Het is Christus alleen en ik leg hem in je schoot. Nou, dat is de goddeloze versie van de prediking van Christus. Want zo werkt de Heer niet. Dat zijn allemaal van die vervloekte pauselijke zaligverklaringen mensen. Laat je eigenlijk toch niet door opkrikken en misleiden. Dat moet ik wel zeggen, Whitfield heeft wel de excessen bestreden die tijdens die opwekking ook wel plaatsvonden. Dat mensen gewoon begonnen te schreeuwen van ontzetting. Nou, dat kan tweeërlei zijn, want onder de prediking van David Brainerd begonnen die indianen ook de last van hun zonde uit te schreeuwen. Je kan alles niet op één hoop gooien, maar er waren excessen tijdens die opwekking, extases, mensen werden vervoerd in extases. Dat is niet van de Heilige Geest, hoor. Dat moet je echt zeggen. Dat is niet van de Heilige Geest. Nou, Gods volk kan wel wenen vanwege de zonde en daaronder kreunen. Maar het moet niet zodanig zijn dat dat nou, zeg maar, de toon aangeeft. Nou, dat moet bestraft worden. Dat moet echt bestraft worden. En dat heeft Whitfield ook wel getrouwelijk gedaan. Hij heeft ook getrouwelijk gehandeld met al die studenten. Die onderzocht die op roeping en bekering. En konden ze dat niet vertellen, dan nam hij ze niet aan. Daarin was hij wel heel getrouw. Ja. En in onze dagen, dan zeggen ze, ja, ambtsdragers moeten wel bekeerd zijn. En ze doen niks anders dan onbekeerde ambtsdragers in zegen. Mensen, mensen, wat een roep, dat zijn roepende zonden. Zijn roepende zonden. Ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Dan ben je een fariseer, een volbloed fariseer. Maar als je een kind van God bent, dan kan het in je leven gekend worden. Ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap. En in de breking des broods en in de gebeden. En dat wonder van die genezing van die kreupele man. Als je dat in je eigen leven niet herkent. Ja. Nou mensen, je kan je eigen van alles wijs maken. Ik lag gekneld in banden van de dood. Nou, dat had die man. Dat kun je er wel in lezen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat angst der hel mij alle troost niet missen. Want hij kon nooit door die poort heen. Je moet eens veronderstellen. Als Jood bleef je altijd maar voor die poort. Weet je, voor die poort gezet. En je kon er nooit doorheen. Je kon je eigen nooit verblijden in die offeranden. Want die waren onzichtbaar. Die daar geschieden. Binnen die poorten. Waren die allemaal voor uitgesloten. Nou, als je dat geestelijk moet inleven. En zo'n lange tijd. Die man die heeft echt de hongerdood gestorven, laat ik het zo maar eens zeggen. Paulus heeft de zwaardood gestorven. En dan moet je achteraf nog veel leren, want er moest 2 jaar werd hij door de Heer afgezonderd in de woestijn van Arabië, omdat hij nader onderwezen moest worden in de leer van Christus. Je moet onderwezen worden in de leer van Christus. En daar moet een sterke begeerte zijn om daarin onderwezen te willen worden. Want als je nou je eigen wijs maakt dat je alles onder de knie hebt of dat je alles weet, dan ben je echt verdoemelijk in de ogen Gods. In de ogen van de Heere Zeeboot. Want daar is geen plafond in die leringen. En als daar niet een heigen is en een opwas in de kennis van Christus, dan is het ook niet waar in je leven. Dan is het niet waar in je leven. Een waar kind van God die zoekt altijd meer te kennen. Hij heigt ernaar om er meer van te kennen. Niet om het maar te kennen in je bolle hoofd. Nou, nou. Paulus zegt het zelf, die grote apostel, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Daar hijgt Gods volk naar. Om in die volmaaktheid hem van aangezicht tot aangezicht te kennen. In die volmaakte trap van de wedergeboorte. En dan neem je niet te gemak van, hoor. Dan zoek je de Heer bij dagen en bij nachten na ontvangen genade. Ik weet het uit mijn eigen leven. Wat moet je hier op deze wereld zonder Christus? Zonder de zijn nabijheid, zonder zijn invloed. Zonder zijn bediening. Wat moet je hier op deze wereld? Wat een lege boel is dat. Als je zo leeft. Zonder Christus. Een armzalig leven is dat. En het eindigt in de verdoemenis. Bekeert u. Opdat uw zonden mogen worden uitgewist. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn. Van het aangezicht des Heren. Want dan zal je er niet meer naar begeren. Dan komt er eelt op je hart. En als dan je zonden niet uitgewist zijn, tante Lene zei vaak, als ik er nou nog aan moest beginnen, zo drukte ze het dan uit. Nou, dan kon het niet meer. Zoek de Heere in de dagen van je jongelingschap, eer de kwade dagen komen, waarin gij zult zeggen, ik heb geen lust in de zon. Kinderen, de keer je heen vandaag. Roep de naam des Heeren aan. Wat heb je erbij te verliezen? De koning van Nineveh, die zal dan opstaan als je niet de naam des Heeren hebt aangeroepen. Tot je bekering hoor. Want je kunt niet voor God verschijnen van ik heb de naam des Heeren aangeroepen en je bent niet wedergeboren. Er moet een vasthouder zijn. Die man hield vast aan de apostel. En ze waren volhardende in de leer. Ja, u zegt dat is na de bekering. Ja, ja. Maar ook in de voorweg daarvan, daar zorgt de Heilige Geest dat er bij de uitverkorenen een volharding is in dat roepen. En dat wordt ook afgesneden als grond, dat moet je ook zeggen. Want er worden hier gebeden tot zonde. Opdat je zou mogen leven uit de voorbidding van Christus. Bekeert u. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Want als dat is geschied, dan komt de Heilige Geest. Dan wordt het Pinksteren. Pinksteren wordt alleen Pinksteren op grond van de verzoening. Eerder niet. Al die geestdrijvers, ik heb ze wel meegemaakt, ook die mensen uit die Pinksterkerken. Nou, je ziet het, ze bedrijven ook zendingswerken, ze hebben geld als water. En je ziet het daar in Maleisië, er wordt de afgoderij gewoon, ik heb het nog eens tentoongesteld, er wordt de afgoderij gewoon in die weeshuizen tentoongesteld. Het is verschrikkelijk, dat eindigt in de hel. En dat is ook zo met die reformatorische zending. Nou, die HK die bedrijft nou helemaal geen zending meer. Alleen hebben ze een dominee op die theologische school in Malawi. Maar er wordt geen zending meer bedreven in het veld. Dat wordt allemaal een stichting overgelaten. Ja? Nou, gesticht, kan je beter zeggen. Want er springen de pedofielen ook uit alle gaten. Bekeert u, bekeert u. Kerken, kerken. Dominees, dominees. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Opdat uw zonden zouden mogen worden uitgewist. En dan, hier bij deze man volgt het getuigenissen. En hij opspringende stond en wandelde, ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Nou, dan zouden ze zeggen, die man is een beetje over zijn toer heen. Want het wordt, in welke verschijning het ook geschiet, het wordt in onze dagen niet meer geloofd. Men weet niet eens meer wat het ware geloof is. Omdat men afstand genomen heeft, gebroken heeft, en dat is een verbondsbreuk hoor, met de theocratie. Het ware geloof is een theocratisch geloof, 100%. En als je een democratisch geloof aan hangt, dan ga je mee ter helle. Van hoe denk jij erover, hoe denk jij erover? Nou, theocratische geloof zegt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenken. Tijd is over om, gemeente. Straks is er geen tijd meer. Dan mogen we eeuwen, als we daar tenminste kennis aan hebben, zal eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. Om eeuwig God groot te maken. Door diezelfde Heilige Geest. En dan zullen we door de Heilige Geest, daar zullen we mee zodanig vervuld van zijn, hier in deze zijde van het graf, en ze werden vervuld met de Heilige Geest. Maar in de hemel is er geen vlees meer bij. Geen vlees meer bij. Nee, daar is alles de Heilige Geest. En dan zullen we de kronen werpen aan zijn gezegende voeten, door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Heren, die Pinkstergeest, de nawerking ervan, het wordt nog gesmaakt, het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van welsmaakt hier elk in liefde dronken. Heren, wees met ons, behoed en beveilig ons, wees ons een God van de bijen, niet van verre. Om Jezus willen. Gemeente, nog zingen het 7e vers van Psalm 142. Voer mij uit mijn gevangenis. Nou, dat zal die man wel de inleving geweest zijn 45 jaar lang. Tot roem uw naams die heerlijk is. Want die man die hebt er meer van geweten als hier beschreven staat. Want hij loofde God. Voer mij uit mijn gevangenis. Tot roem uw naams die heerlijk is. Dat was zijn verlangen. Dat mij het rechtvaardig volk omring. Want toen mocht hij door de schone poort. Toen mocht hij in de tempel treden en vrolijk van uw welnaam zingen. 7e vers van Psalm 42. Zijn aangezicht over u, geef u vrede. Amen.